aankondiging van de geboorte van Jezus. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria. God heeft je in zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden, de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen." Maria vroeg aan de engel: "Hoe zou dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad." De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk." Maria zei: "De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd." Daarna liet de engel haar weer alleen. We zingen Psalm 119, vers 49.
Dit is de vierde gemeente waar ik werk. En jullie kennen mij inmiddels al een jaar of wat. En het zal je dan ook niet verbazen als ik zeg dat niet iedereen mijn preken zo makkelijk kan volgen. Het wil nog wel eens een andere kant op gaan dan dat je had verwacht. Of wat je dacht dat goed was, enzovoort. Nou, had ik in een van de gemeenten, een van de vier, daar zat een oudere broeder. En die kon het zelfs na jaren met mijn preken niet vinden. Die was opgegroeid, dat is voor sommigen van jullie nog een bekendheid, met een preek had je eerst een inleiding en dan een thema. Een verdeling in drie punten. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En die preken die waren ook redelijk langs gezette paden. Dus datgene als je dan leest over Maria en Gabriël die komt. Nou, dan wist je eigenlijk al waar de preek over zou gaan. En dan kon je rustig indutten, want bij het derde punt dacht je van laat ik maar eens gaan opletten. Al wat flauw, Peter. Ja, en bij mij wist hij nooit waar het naartoe ging, dus hij moest blijven opletten waarschijnlijk. Een heel apart iets gebeurde er. Want hij maakte daar ook geen geheim van. Niet dat hij daar nou met mij altijd over sprak, over die preken. Maar dat deed hij wel op verjaardagen, dus ik hoorde altijd zijn mening via een ander. Dat was ook wel grappig. En als we dan een keer samen onder de koffie stonden, dan was het ook van, zo, ik heb het nog nooit gehoord. Oké, dat is goed. Op een dag gingen we samen naar de koffie en we gingen door dezelfde deur, een dubbel openslaande deur zoals hier, dus je kunt met z'n tweeën erdoor. En hij was helemaal enthousiast over de preek. Nou, dat was mij nog niet gebeurd met deze broeder. Dus ik nam de tijd om aan hem te vragen van, nou, wat heeft je zo geraakt in de preek? Wat was nou wat je bezig hield? Waar kunnen? En hij vertelde de preek en ik zakte langzaam weg. Hoe kwam dat? Ik had in de preek een paar dingen echt ontkend. Dus zo van, zo is het dus niet. Ik was nog wat radicaler als nu. Zo is het dus niet. En die broeder die had precies het tegenovergestelde gehoord. Wat geweldig dat u hebt gezegd dat dit en dat nu eindelijk, zo zouden we het altijd moeten horen. En ik dacht bij mezelf, ik heb toch precies het tegenovergestelde verteld. Hoe is dit mogelijk? Nou, dat kon ik niet bij elkaar krijgen. Iemand die wijzer was dan ik op dat moment, die zei tegen mij, Job Peter, de geest is als de wind, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt, ook niet waar hij naartoe gaat. Dat is mooi, daar moest ik even aan wennen, heb ik een paar weken over na moeten denken wat hij nou bedoelde. Maar hij bedoelde gewoon dat, joh, Maar luister, sommigen van jullie die luisteren alleen maar naar de eerste zin van een preek en denken, oh, daar begint hij weer en bij het amen en meditatieve muziek word je weer wakker. Doe je nou iets verkeerd? Nee, je doet niks verkeerd, het is gewoon de weg die jij gaat. Sommigen die blijven haken bij één zinnetje en die gaan daar zelf over in de Bijbel zitten bladeren en die gaan erover na zitten denken. Is dat nou verkeerd dat je mijn preek niet hoort? Nee. Waarom zou dat verkeerd zijn? Toch geweldig dat je dan de Bijbel gaat lezen. Of dat je je zonde gaat overdenken. Maar ook voor mij. Ja? Iedereen gaat op zijn eigen manier en op haar eigen manier om met de Bijbel. Met een preek, met een lied. Dat kan ik niet sturen. Ik kan wel van tevoren gaan bepalen. En nu ga ik ze vertellen. Die fout heb ik ook gemaakt. Van, ik zal komende zondag eens laten merken dat het niet goed is wat ze doen. Nou, vergeet het maar. Als je zo aan een preek begint, hoort niemand het. Dus zo'n samenkomst hier, jullie kijken nou allemaal mijn kant op. Dat doe je niet omdat je zo geïnteresseerd bent in wat ik ga vertellen, maar omdat je stoel toevallig deze kant op staat. Ja toch? Zo werkt dat in dit leven. Waarom begin ik zo? Omdat we op een op zich hele eenvoudige manier gaan kijken naar wat we net gelezen hebben. Echt een hele eenvoudige manier. Zo simpel dat je bij jezelf denkt, ik had die preek zelf kunnen schrijven. Ik hoop ook dat je dat denkt, want de vraag kan het end. Oké, en wat ga jij nou doen dan? Ja? Want het gedeelte kennen jullie allemaal. Dus het is bijna niet mogelijk, bijna niet mogelijk dat je deze preek niet gaat begrijpen. Het gedeelte kennen jullie allemaal. 14, 15 zijn jullie, ja? Jongens, hier zitten een paar Maria's voor in de kerk. Maria was op het moment van, dat zijn Jozefs, die zijn met andere dingen bezig, maar dat. Maria was op het moment van lezen, was ze een vrouw, jonge vrouw van 14 jaar. Hoe weten we dat? Omdat het heel gewoon was in die tijd dat je met 12 jaar volwassen was. Ben je 12 jaar? Ja, je bent 12 jaar, ben je volwassen. Geweldig. Ja, mag je meestemmen? Ja. Ja, In Jezus' tijd was je met 12 jaar volwassen. Met 12 jaar en 13 jaar vaak, met 13 jaar werd je uitgehuwelijkt. Dat betekent, wij denken dan dat pa en moe voor jou beslisten met wie je ging trouwen. Dat was in sommige gevallen ook wel zo, in sommige gevallen ook niet. Betekent alleen maar dat je verbonden raakte of verbonden werd aan een man. En tussen dat moment, dus dat Maria koos voor Jozef of Jozef voor Maria, en het daadwerkelijke huwelijk, daar zat een jaar tussen. Nou, we weten dat dat het jaar was dat je 13 of 14 was. Zo ongeveer, ligt eraan hoe snel je was. Dus Maria was aangewezen als vrouw van Jozef, maar ze was nog niet getrouwd, dus ze woonden nog niet samen. Waarom is dit nou belangrijk? Omdat het enige is wat bijzonder is aan Maria. Hè? Het enige wat bijzonder is aan Maria, dat is dat zij op dit moment tussen uithuwelijken en huwelijk in zit. Voor de rest helemaal niets. En dan ga ik het nog even wat erger maken, dan maak ik ook nog dat haar ouders haar hadden uitgehuwelijkt. Dus ze had zelf ook nog niet eens voor Jozef gekozen. Dus Maria, die we hier tegenkomen, heeft geen enkele keuze gemaakt. Helemaal niet. Ze kan er niks aan doen dat ze 14 is. Ze kan er niets aan doen dat ze Maria heet. Ze kan er niets aan doen dat ze uitgehuwelijkd is. Ze kan er niets aan doen dat ze volgend jaar gaat trouwen of over een paar maanden. Kan ze niks aan doen. Ze kan er helemaal niks aan doen aan wat er nu gebeurt. Nou, makkelijker kan ik het jullie niet maken. Je kunt er niets aan doen dat je hier zit. Dat je nu dit gaat horen. Stuurt God de engel Gabriel. Kan ik heel veel over vertellen? Ga ik niet doen. De engel Gabriel, die komt binnen bij Maria. Dat weten jullie allemaal, hebben we vaak genoeg gelezen. En die spreekt er ook allerlei woorden. Dat gaan we ook allemaal niet doen, want ik zou het eenvoudig houden. Dus niet over gij begenadigde Gods en hij hebt genade gevonden in Gods ogen. Slaan we allemaal over, allemaal weg. Het enige wat ze zegt is, je gaat een kind krijgen. Nou, is leuk hè, ben je 14 jaar? Krijg je te horen, je gaat een kind krijgen. Ja, als ik 26 ben. Nee, binnen een jaar. Och heden. En die engel maakt duidelijk, dat ze daar niets aan kan doen. Ze hoeft er niet voor naar bed met Jozef. Sterker nog, een van de redenen dat Maria is gekozen, is omdat ze ondertrouwd is, dus aangewezen aan een man, maar nog geen gemeenschap, nog geen seks heeft gehad met die man. Dus dat, daar heeft ze niks in gedaan. En die engel die zegt tegen Maria, jij gaat een kind krijgen, daar hoef je niets aan te doen. Ja, Maria die zegt er nog wel van, ja maar ik heb nog geen seks gehad. Nee, dat is ook de bedoeling. Nee, daar hoef je niks aan te doen. Nou, dames in ons midden, hoe makkelijk kun je kinderen krijgen? Ja toch? Hoef je niks aan te doen. Want, zegt die engel, de kracht van de Allerhoogste zal over jou komen, overschaduwen. Dat is zo'n term van ja, ontferming en zorgen voor. Dus de kracht van de Allerhoogste zal over je komen. En dan zul je zwanger worden en je zult een zoon baren. Daar zal ze waarschijnlijk wel iets voor moeten doen. En je zult hem de naam Jezus geven. Dus je hoeft ook niet de naam te verzinnen. Het ogenblik is, ik weet niet of jullie Facebook lezen, is een echtpaar uit ons midden een weekendje weg om de naam van de aanstaande boorling te gaan verzinnen. Dat is een leuke bezigheid voor een weekend, denk ik dan, hè? We wensen ze ook heel veel plezier. Ja, hoefde Maria niets te doen, want die kreeg ze ook. Dus met andere woorden, volgen jullie het nog? Maria zit op de stoel en die heeft nog niks gedaan. Helemaal niks. Dus met andere woorden, als je al bent opgegroeid, want ik weet ook dat sommige mensen in Rooms-Katholieke setting zijn grootgebracht in hun jeugd, daar had je misschien een Maria-cultus. Nou kijken wij, zeg maar vanuit een protestantse cultus, kijken we daar een beetje raar tegenaan. Maar nu kun je ook een klein beetje begrijpen waarom. Omdat Maria niks doet. En om dat dan te gaan vereren, om het zomaar eens even heel krom te zeggen, dat is een beetje raar. Dat is een beetje raar. Dus Maria doet helemaal niks. Het is niet een bijzondere vrouw. Helemaal niet. Dat staat althans nergens. Ze is niet gekozen door God. Omdat ze zulke mooie blauwe ogen had. Die waren waarschijnlijk bruin, maar dat is dus niet. Of omdat ze blond of zwart haar had. Of omdat ze de juiste lengte had. Of omdat ze een knappe verschijning had. Nee, allemaal niet, allemaal niet, allemaal niet, allemaal niet. Er staat alleen maar, God heeft jou gekozen, want jij hebt genade gevonden in zijn ogen. Ik snap dat ik af en toe wel, daarom had die broeder ook zo wat last van mijn preken, dat ik af en toe wat raar uit de hoek kan komen. Maar het lijkt net alsof de Allerhoogste, met alle respect hè, in de hemel heeft gezegd, Maria, laten we die maar doen. Zonder enige reden in Maria zelf. Nou, wie heeft dit nog niet gevolgd? Ja, allemaal. Het is eenvoudig dit, hè? Er is niks aan de hand. Goed. Dan zegt Maria aan het eind, zie de dienstmaagd van de Heer, of de dienares van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Daar kun je ook vreselijk gelovig over gaan doen. Maar eigenlijk zegt ze, oké, dat zullen we dan wel zien. Gewoon even in normaal Nederlands, hè? Laat die woorden even tot je doordringen. Zo van, ik zal me niet verzetten, ik ben een dienares, dus nou, oké, goed. Ja, nou, als u zegt dat dat zo is, dan zal dat wel gebeuren. Ze blijft dus gewoon zitten, ze doet niks. Ze doet helemaal niks. Nou ja, als u het zegt, oké. Ja, wat moet ze verder? Moet ze zich gaan mooi maken? Dat heeft geen nut. Voor God niet, want voor God ben je altijd mooi, heb je tenslotte gemaakt. Dus dat heb geen nut. Moet ze, ja, een baby uitzetten, ja, dat zal wel slim zijn. Ja? Maar dingen ondernemen als tijdig trouwen of dingen organiseren, dat is allemaal niet nodig. Ze kan alleen maar zeggen, oké, nou goed, dan ga ik zwanger worden. Nou, oké, armen over elkaar. We zullen zien. Dus ook daarin zit niks van Maria. Kunnen we die kun je nog volgen, hè? Dan kan ik natuurlijk wel zeggen van ja, het gaat om de geloofshouding. Ja, dat komt zo meteen. Dat komt zo meteen. Er zit wel een soort kink in de kabel. Nu hebben wij het vandaag, ik ga even een zijspoor, even een ander chapiter. Tweede punt. Wij hebben het vandaag over gaven en talenten. Nou, een van de dingen die ik vandaag mag voorhouden is dat er verschil is tussen gaven en talenten. Dat is nogal eens verwarrend, hè? Want wij zijn begonnen aan een gavengebaseerde gemeente. Dat is heel mooi. De meesten van ons kunnen die term nog niet goed hanteren. Snap ik ook. Want wat doen wij? Wij zijn op zoek naar talenten. Als je goed orgel speelt, noemen wij dat de gave van het orgelspelen. Nee, dat is een talent. Dat is iets anders dan een gave. Een talent kun je oefenen. Ik heb nog nooit golf gespeeld. Maar het schijnt dat je het kunt leren. Dat je er zelfs een talent voor kunt ontwikkelen. Dat Max Verstappen een talent voor autorijden heeft, dat zal u inmiddels ook wel duidelijk zijn. Maar dat krijgt hij wel door hard trainen. Want zijn ouders die zetten hem als driejarig kereltje al in een kart. Nou, dan krijg je dat helemaal in je systeem. Vrienden van ons hebben een dochtertje van 3 jaar, die staat al op de skis en die gaat al van 3000 meter naar beneden. Nou, geheid dat hij heel goed leert skiën, snap je, dat is een talent. Wordt ze ooit wereldkampioen? Nee, daar gaat het niet om, het is dat je dat kan trainen, dat is een talent. Er is geen talent wat je niet kunt trainen. Als je dus bijvoorbeeld bij jezelf denkt van nou, ik zou wel eens orgel willen gaan spelen in de gemeente. Stel je voor, leuk idee? Nee hoor. Maar je kunt het leren hoor, je kunt het leren. Gewoon ga bij Gerda op les en het gaat helemaal goed. Hij zit me aan te kijken van hoe kom je op het idee? Maar dat kan, dus je kunt gewoon, talenten kun je inzetten, maar nou gaven. Gaven, het woord zegt het al, dat is iets wat je krijgt. Daar hoef je niets voor te doen. Daar hoef je niets voor te zijn. Daar hoef je niet 12 voor te zijn of 82. Daar hoef je niet man voor te zijn of vrouw. Daar hoef je niet knap voor te zijn of dom. Een gave krijg je. Zoals Maria een kind krijgt. Nou, dat heb ik nou genoegzaam duidelijk gemaakt. Betekent dus ook dat als iemand, stel je voor dat de Allerhoogste op dit moment zou beslissen dat we, nou, laten we eens even kijken, laten we er eentje kiezen. Dat hij jou opeens de gave van het woord geeft. Maar even over nadenken, even gave van het woord. Dus dat betekent dat je op dit moment krijg jij woorden, die krijg je, die heb je niet bedacht, die heb je niet verzonnen, die heb je niet van, die krijg je en jij weet, ik heb ze gekregen, ik moet ze nu gaan vertellen. Exact. Dan zeg je, Peter, schuif eens een eentje op. Want ik heb een gave die ik mag uitdelen. Ja, nou. En dan ga je vervolgens weer zitten en morgen ga je lekker weer bij Jordan aan het werk. En dan is die gave ook weer weg. Dus te denken dat ik de gave van het woord heb, dat is onjuist. Ik heb een talent om te spreken. Dat is wel een verschil. Ik moet op het moment dat ik hier sta, ben ik afhankelijk van de vraag of mij woorden gegeven worden. Daarom was die broeder ook zo aardig in het begin, want die hoorde heel andere dingen als dat ik gezegd had. Toen heb ik geleerd, het woord is een gave. Dat is niet iets wat je kunt trainen, want dan is het een talent. Je hebt een spreektalent en de gave van het woord. Je hebt moeders die heel veel moeite doen om kinderen te krijgen, en je hebt de gave van een kind. Dat zagen we bij Maria. Dat zijn twee verschillende dingen. Snap je die? Dus een gave, lieve broeders en zusters, dat is iets, daar kun je niks aan doen. Dat krijg je. En op het moment dat je het krijgt, en dat is iets wat wij moeten leren. Dat is iets wat wij kunnen leren. Dat we namelijk leren gaven te zien en te gebruiken. Want wij hebben in ons systeem, denken wij met z'n allen van, nee, het is weer zondag, dus Peter die gaat weer op het podium staan, Peter heeft de gave van het woord. No way. Nee, wat wij zouden kunnen leren, dat is dat onze God aan ieder van ons, zegt de Bijbel, gaven geeft. Dat wij dat nog niet hebben ontdekt, dat kan heel goed. Dat we dat nog niet hebben ontdekt, dat kan heel goed komen, omdat wij denken dat alles altijd via een bepaald systeem gaat. Nou, als er iets niet via een systeem gaat, is het Jezus Christus wel. Want via welk systeem kwam Jezus nou op aarde? Maria deed er niks aan. Die hield zich absoluut niet aan de vastgezette orde. Die ging niet eerst trouwen voordat ze zwanger werd. Die ging wel eerst trouwen voordat ze een kind baarde, dat wel. Maar dat had met Jozef te maken. Die ging niet, nou, ik hoef allemaal niet te vertellen wat Maria niet deed. Een gave, lieve mensen, dat is in de gemeente van Christus iets wat je ontvangt Stel je voor dat we hebben dat Bas opeens, die krijgt op zijn heupen en die voelt dat zijn vingers richting de piano gaan. En Bas die staat op en die loopt hier naar voren toe en die begint te spelen. Geweldige muziek! En dan gaat weer zitten en wij zeggen, Bas, geweldig! Speel je überhaupt piano, Bas? Nee. Nou, dat is nou een gave. Snap je? Dus met andere woorden, het is aan ons om die gave te herkennen. De kindernevendienst zegt van wij gaan nadenken over Maria, over de geloofshouding. Lotte die las een samenvatting voor. Dit is een gave, lieve mensen. Maria ontvangt een gave. En die, dat is dan de laatste stap, die zet ze ook ogenblikkelijk in. Want wat zegt ze? Zie, de dienares van God. Met andere woorden, ze stelt zich open. Ze stelt zich open voor die gave om God daarin te dienen. En jullie weten we allemaal waar het toe leidt. Namelijk dat Jezus Christus geboren wordt. Dus met andere woorden, jullie weten dat als je je openstelt voor de gaven van God, dat het lichaam van Christus in Maria's zin letterlijk gebouwd wordt. Dat geldt ook voor ons. Op het moment dat je de gave van het woord krijgt. Op het moment dat je de gave van, nou, wat zegt de Bijbel allemaal niet? Genezing, van gebed, noem het verder maar op. Je stelt je ervoor open, want je ontvangt het van God en je gebruikt het om het lichaam van Christus te bouwen. En dan bedoel ik dat natuurlijk in gemeentelijke zin, hè, want wij zijn nu het lichaam van Christus. Dat zegt Maria dan ook. Zie, de dienstmaagd, de dienares van God, mij geschieden naar uw woord. Ze zegt niet, nou daar ga ik me dan eens even flink voor inzetten. Nee, ze zegt, oké, als de gave is, kan ik er verder niets aan doen? Nou, laat uw woord maar waar worden. Laat uw woord maar waar worden. En dat woord zegt onder andere dat aan ieder van ons gaven worden gegeven. Waarom? Omdat ieder van ons, en dan gaat het om de mensen die geloven, die Bijbel lezen, bidden. Aan ieder van ons geeft God iets om zijn gemeente te bouwen. Aan ieder van ons. Dat wij nog wat vastzitten in structuren die we al tientallen, honderden jaren kennen, dat snap ik. Daarom letten we vaak ook niet goed op die gaven. Maar ze zijn er wel. Absoluut. En het enige wat ermee gebeurt is niet van, ik zal nou wel eens even, dus als iemand zou zeggen, Peter schuif eens een eentje op, want ik wil preken. Als ik dan zou gaan zeggen, ja wie is hier nou de dominee? Dan zeggen jullie met z'n allen, ho, 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 ho. Wacht even. Als God ons een gave geeft, dan is dat om de gemeente te bouwen. Dat betekent dus dat wat nu de kindernevendienst leert over de geloofshouding van Maria, dat dat ook onze geloofshouding mag zijn. Dat betekent voor een deel loslaten. Dat is zo. Voor een deel betekent dat wij bij onszelf, en ik hoop ook dat je daar vanmiddag wat over mee komt denken, dat we bij onszelf leren, niet uit protest, niet uit revolutie, maar dat we bij onszelf leren wat kaders los te laten, omdat ze ons in de weg staan. Dat is wel een heel simpel voorbeeld. We hebben het kader van jaarlijks huisbezoek, al jaren geleden hoor, dat was al voor gaven gebaseerde gemeente, al jaren geleden hebben we dat losgelaten. Ik weet niet of jullie opletten in de gemeente, maar in de gemeente is er ontzettend veel onderlinge pastorale zorg. Dat zie je niet vaak, dat hoor je niet vaak, maar je mag van mij geloven, ik vraag het regelmatig aan mensen, van hoe gaat het met jou en is er nog voldoende aandacht, bid je nog met mensen? Er gebeurt ontzettend veel wat op het maaiveld, op het leefveld van de gemeente is geboren. Snap je? En zo kun jij ook gaven van God krijgen om in te zetten in het lichaam van Christus, op welke manier dan ook. Wat het van je vraagt, is overgave. Overgave aan God. Dat is niet iets wat je moet doen. Nee, dat begint bij, ga maar zitten en zeg maar, oké, zie de dienaar van God, laat uw woord maar geschieden. Want dat zegt de engel wel, en daar eindigen we mee. De engel die zegt, want dan heeft hij over de troon van vader David en noem het verder van koning David. Maar dan zegt hij er één ding bij als hij vertelt over Elisabeth. Want geen woord dat van God komt, zal zonder uitwerking blijven. Geen woord. En iedere gave, in of buiten de gemeente, is een woord van God. En aan ons wordt gevraagd om ons open te stellen als Maria. Niet omdat wij ervoor zijn gekozen. Niet omdat wij de talenten hebben. Niet omdat wij zo goed of de leeftijd hebben of man zijn of vrouw zijn. Hoewel bij Maria was het wel handig dat ze vrouw was in dit geval. Maar snap je? Het wordt alleen aan ons gevraagd omdat Gods woord tot ons komt. Jullie zijn het lichaam van Christus. En ieder van jullie heeft gaven ontvangen. Zet die dan ook in. Dat is niet iets wat je moet gaan trainen. Nee, de gaven heb je gekregen. Begin dan maar, als je niet weet hoe je hier komt, begin dan maar bijvoorbeeld in de middagdienst of op andere plekken in de gemeente eens met elkaar te praten en te bidden. Want je hoeft niks te bereiken. Gods woord blijft eeuwig bestaan. Maar Gods woord wil wel, door wat hij jou geeft, de wereld in. Omdat de wereld zonder zijn woord verloren gaat. En dat is een gave gebaseerde gemeente. Hier houden we het bij. Amen. We gaan luisteren naar meditatieve muziek. En daarna zingen wij, even kijken, gezang 132.